Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin, Israël, met mijn dagelijkse podcast. Nou, ik heb heel wat nieuws voor u. Dus het wordt een volle podcast, om het zo maar eens te zeggen. Het weer, zoals gebruikelijk begin ik daar altijd mee en ook vandaag. Nou, het lijkt wel zomer in Israël. Temperatuur vandaag 23 graden. Morgen zelfs nog iets warmer, 24, 25 graden. En dan de overgang naar de avond en de nachten, die is erg koud. Want 's nachts is het zo rond de 10 graden hier aan de kust. En dat verschil, dat merk je. Is dit normaal? Nee, zoals ik zei, het is een abnormaal hoge temperatuur. En het heeft te maken met een gramsim uit het oosten. Die brengt dus hete woestijnlucht naar Israël. En dat gebeurt heel af en toe ook in deze tijd van het jaar, maar het komt niet te vaak voor. Maar goed, het zou woensdagavond gaan regenen, zegt men. En dat duurt dan tot donderdagavond. Dus dan krijgen we weer normale temperaturen. Maar het weekend wordt ook weer lekker, dus het ziet er weer goed uit. Ik hou van deze Israëlische winter, mag ik wel zeggen. Dan de verkiezingen. Nou, er is een paniek in de tent. Ten eerste, Netanyahu probeert natuurlijk van alles om Benny Gantz van een mogelijke overwinning af te houden. U weet, Benny Gantz, de voormalige opperbevelhebber tot 2014 van de IDF, heeft een partij opgericht. Daar zit ook Ayalon in, een van zijn voorgangers. En mogelijk komt er ook Gabi Ashkenazi bij. Ook zijn voorganger als opperbevelhebber van de IDF. En heel populair in Israël. Daarnaast houdt hij gesprekken met Lapid om een alliantie te vormen voor de verkiezingen. Dus Netanyahu die is in paniek geraakt. En die roept nu de kleine rechtse partijen op. Dat zijn dan Jewish Home, waar Bennett vroeger in zat, maar die heeft nu ook zijn eigen partij. National Union, dat is een orthodoxe religieuze partij. En Otsma Yehudit, die zijn nog orthodoxer, om samen te gaan. Want hij is bang dat een van die drie partijen, of mogelijk alle drie zelfs, beneden de kiesdrempel blijven, dus geen Knessetzetels halen. Dat zou voor hem een probleem zijn om een coalitie samen te stellen. Want daar heeft hij die drie partijen voor nodig. Dat is het probleem hier elke keer met de regeringen. Want daar komen die orthodoxe partijen in. Die dus tegen alles wat op Shabbat open is. Of infrastructuur die alleen maar op Shabbat kan worden uitgevoerd. Daar zijn ze op tegen. En dat geeft constant problemen. Ze zijn ook tegen de dienstplicht. Dus dat is één probleem voor hem. Het tweede probleem is, Netanyahu heeft binnen de Likud, denkt hij, concurrentie van Gideon Saar. Gideon Saar was tot 2 jaar geleden minister de regering van Netanyahu, zat ook jaren in de Knesset. Heeft 2 jaar eigenlijk afstand genomen van de politiek en stelt zich nu weer voor de Likud beschikbaar voor de Knesset. Maar het gerucht gaat, en Netanyahu gelooft dat Gideon Saar uit is op het partijleiderschap om hem te onttronen. Dus hij gaat met modder gooien en Gideon Saar zegt, man, houd erop, het is allemaal fake nieuws wat je verspreidt. Stop daarmee, ik ben helemaal niet van plan je van de troon te stoten. We zullen het zien, zeg ik dan maar. Dan een ander dingetje wat speelt. Netanyahu, volgens de geruchten, zou een week voor de verkiezingen naar Marokko gaan. Nou, dat is natuurlijk iets speciaals. Maar hij doet dat een week voor de verkiezingen. Juist om de stemmen te trekken van al die honderdduizenden Marokkaanse Joden of nazaten van Marokkaanse Joden. En dat zijn er echt honderdduizenden. Daar stemmen er al veel op. Netanyahu of op de Likud, laat ik het zo zeggen. Maar de kans dat een groot aantal op Benny Gantz gaat stemmen, is natuurlijk heel erg groot. Dan een laatste voorbeeld van de paniek binnen de Likud. Zijn coalitie-chairman, zoals dat dan heet hier, de man die namens Netanyahu onderhandelt over nieuwe wetten met de coalitiepartners, die vond het nodig om Benny Gantz van autisme te beschuldigen en hem uit te maken voor een autist. Nou, ik vind dat kan niet, dat hoor je niet te doen. Het is al erg genoeg als iemand autisme heeft. En daar komt bij dat er een aantal politici zijn, waaronder Yair Lapid, die kinderen hebben die autistisch zijn. En de man weigert om excuus aan te bieden. Zo onbeschoft is hij wel. Goed, het toont allemaal aan de paniek die er binnen de Likud is. Men heeft ook een Facebook-kanaal opgericht met een tv-kanaal erbij. Waar Netanyahu dus zijn nieuws kan verspreiden. En dat ook doet op een manier die voor de meeste Israëli's een beetje ongeloofwaardig overkomt. En daarnaast legt hij alleen maar de nadruk op het onschuldig zijn aan alle aanklachten die mogelijk tegen hem worden ingediend. Goed, genoeg over de politiek. Ik heb gisteravond iets leuks op joods.nl gezet. Als u het nog niet gezien heeft, gaat u even kijken. Er is in Israël de Shalva Band. Dat is een groep bestaande uit 8 mensen die allemaal een handicap hebben. Er zijn er 2 blind, een ander is slechtziend, er hebben er een... 2 mensen hebben het syndroom van Down, et cetera, et cetera. Maar die maken geweldige muziek. En wat wil nou het geval? Deze band doet mee aan de Israëlische versie van A Star Is Born. En de winnaar van dat programma wordt dus de vertegenwoordiger van Israël op het Eurovisie Songfestival. Zij gooien hele hoge ogen. Ze hebben op hun sloffen, om het zo maar eens te zeggen, de kwartfinales gehaald. En de verwachting is dat ze gewoon in de finale komen te staan. Nou is er weer een probleem. Want het probleem is dat zij werken of treden niet op vrijdagavond en Shabbat. Er zijn een aantal leden van die groep, van die band, die zijn Shomer Shabbat, zoals dat dan hier heet. Dat betekent dat ze zich aan de Shabbatwetten houden. En er is al aan het Eurovisie Songfestival gevraagd, vanwege de repetitie die op vrijdagavond gaat plaatsvinden voor de finale, om een uitzondering te maken voor deze groep, dat ze dus net voor Shabbat zouden kunnen repeteren. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik hoop het. Het is echt bijzonder om ze te zien musiceren. Ga kijken op joods.nl, daar staat een van de video's. En er is ook een link naar hun website. Pratend over het Songfestival. Een Israëlische miljardair, althans een Canadees, die Aliyah heeft gemaakt, dus in Israël woont. En dat is dezelfde man die verleden jaar de Giro d'Italia naar Israël heeft gehaald voor zijn eigen rekening. Die heeft tegen de Israëlische televisie gezegd: jongens, maken jullie je geen zorgen, jullie willen graag Madonna hebben. Ik betaal alle kosten. Die kosten worden begroot, ja, niet te geloven, $1 miljoen voor een optreden en verblijf van Maradona en haar gezelschap. Maar goed, dat wordt dus leuk, want als Maradona inderdaad gaat optreden tijdens het Eurovisie Songfestival, dat is natuurlijk heel apart tijdens de pauze. Daar kan de hele wereld van genieten. Want dat zegt deze miljardair ook, meneer Silvan Adams. Hij zegt: luister, het is een uitstekend PR voor Israël, dat hele Songfestival. En ik wil gewoon dat het beste van het beste er komt. Een ander ding, het Israëlische Philharmonic Orchestra toert in Amerika en trad op in de New York, de bekende Carnegie Hall. in New York. En ja hoor, daar waren ze weer, de BDS'ers die demonstreerden tegen Israël, een boycott eisten en gingen schreeuwen van Israël is een apartheidstaat. Nou, ik woon nu jaren in Israël en ik kan nu zeggen, het is geen apartheidstaat. Absoluut niet. Er is hier minder racisme dan in vele andere westerse landen. Natuurlijk gebeuren er dingen die niet door de beugel kunnen, maar een apartheidstaat. Nee, vergeet het maar. Iemand die met een hoofdbedekking loopt, of dat nou een man of een vrouw is, dat mag. Daar wordt niks van gezegd. Er wordt geen grapjes over gemaakt. Iemand die donker is, daar worden geen grapjes over gemaakt. Dus wat dat betreft, een apartheidstaat. Palestijnen, er werken er 150.000 in Israël. En als Israël een apartheidstaat zou zijn, dan zouden er niet zoveel Palestijnen in Israël werken. Praten over een apartheidstaat, als Israël dan een apartheidstaat is. Er kwamen gisteravond twee ongewapende Jordaniërs de grens met Israël over. Ongewapend, omdat ze eigenlijk wel in Israël wilden wonen. Nou, die zijn natuurlijk opgepakt en die zitten voorlopig even vast. Wat er met ze gebeurt is nog niet bekend. Dan hebben we ook nog visite van 40 ambassadeurs van de Verenigde Naties. Dus van landen die hun landen bij de Verenigde Naties vertegenwoordigen. En die zijn Israël aan het doortoeren. Die zijn op uitnodiging van de Israëlische UN-vertegenwoordiger hier. En die hebben gisteren ook een kijkje kunnen nemen met hun eigen ogen bij de inmiddels vernietigde Hezbollah-tunnels. Dus hebben ze ook kunnen zien dat het geen fake news is en dat het allemaal waar is. Dat kunnen ze dus aan hun regeringen doorgeven. Dan Iran, het vredelievende Iran, waar Nederland militaire attaché heeft zitten. Want ja, je moet natuurlijk als Nederland goed militair samenwerken met Iran. Nou, maakt u uw borst maar nat. Ze hebben dus twee nieuwe raketten. Een van die raketten kan laag vliegen, kruisraketten zijn het. En kan worden uitgerust met allerlei vernietigende wapens. En daarnaast hebben ze een raket ontwikkeld, zeggen ze, die Israël kan bereiken en die ze kunnen uitrusten met nieuwe precisiegeleide kernkoppen. Ik zou zeggen, lang leven de Iran-deal, toch? Wat hebben we nog meer? Ja, het spitsuur rond Tel Aviv. Als u ooit in Israël bent geweest, dan weet u het. 'S Morgens tussen pak een beet 7 en 10 is het bijna onmogelijk om met de auto naar Tel Aviv te gaan. 69% van alle werknemers, mensen die in Tel Aviv werken en die van buiten komen, die komt met de auto. Want, zegt men, het openbaar vervoer is onvoldoende. Nou, ik ben het daar persoonlijk niet zo mee eens. Ik heb zelf een aantal keren nu in de spits naar Tel Aviv ben ik gegaan met de bus die bij mij toevallig op de hoek stopt en meteen over de busbaan in een half uur in Tel Aviv is. Met de auto sta je 's morgens voor die 18 kilometer tussen waar ik woon, Ier Jamin en Tel Aviv. Dan doe je over die 18 kilometer gemiddeld zo'n anderhalf uur. En als er dan een klein aanrijdingje gebeurt, de auto's worden namelijk niet meteen weggehaald. Ze blijven wachten tot de politie komt. En voordat er een takelwagen komt, zijn we weer langer verder. Dan doe je er soms 2 uur of langer over. 'S avonds is het omgekeerde aan de gang. Als je 's avonds met de auto vanuit Tel Aviv naar het noorden of naar het zuiden gaat, nou, ga maar fietsen, want dan ga je sneller. Dus ja, hier moet een oplossing voor gezocht worden. Nou zijn er natuurlijk uitbreidingen met de treinen. Er zijn steeds meer bussen, we hebben de cheroutes. Maar waar het om gaat is dat er worden steeds meer en meer nieuwe auto's verkocht. En de gebruikte auto's die blijven over het algemeen in Israël. Een aantal gaat naar de Palestijnen in de Westbank die ze opkopen. Maar ja, er komen dus steeds meer auto's bij. Daarnaast is ook een probleem dat er steeds meer huizen gebouwd worden verder weg van Tel Aviv. Ook op plaatsen waar geen trein komt en waar het busvervoer niet elk kwartier, elke 20 minuten is naar richting Tel Aviv. Dus ja, die mensen gaan met de auto. En dat levert dus een hoop problemen op. En ja, ik zie het eind daar nog niet van in zicht, helaas. Dan hebben we twee gevalletjes antisemitisme weer. Jawel, natuurlijk, er zijn tientallen gevallen per dag, maar deze heb ik er even tussenuit gepikt. In Melbourne, Australië, namen een drietal orthodoxe jongens die per ongeluk de verkeerde bus. Nou, ze hadden echt de verkeerde bus, want er zat een groep Australische tieners in. En die gingen niet alleen hun beledigen, maar gingen ook het lied zingen, Gas to the Jews. Dus die jongens zijn zo snel mogelijk die bus uitgevlucht, maar zijn behoorlijk kapot daarvan. Dan het nieuwe democratische lid van het Amerikaanse congres, die al heeft laten blijken wat voor Israëlhaatster ze is, mevrouw Alexandria Ocasio-Cortez. Ze heeft weer een bewijs gegeven van haar anti-Israël standpunt. Want ze vond het een eer en het was een heel fijn gesprek om met Jeremy Corbyn zondag een telefoongesprek te hebben. Dat was echt een bijzonder moment in haar leven. Nou, ik zou zeggen, we weten in ieder geval wie jullie zijn. En we houden jullie in de gaten. Maar het blijkt maar dat men is niet meer bang om anti-Israël te zijn. Ook niet binnen de Amerikaanse politiek. Antisemitisme, het neemt toe en toe en toe. En het lijkt wel alsof het allemaal mag, alsof het allemaal toegestaan is. Pratend daarover, Uri for You, de twitternaam van Uri van As op Twitter, die heeft een uitstekend stuk geschreven in het online magazine, om het zo maar even te noemen, opiniesmetz.com. En dat gaat over het misbruik, of het gebruik, zoals u misschien zegt, van de internationale Holocaust Day, die verleden week, die op de 27 januari weer was. Het misbruik van deze Holocaust Remembrance Day voor eigen gewin van politici en organisaties in Nederland en Europa. De SP die bijvoorbeeld een foto plaatst van Anne Frank, waar de Jodenster was verwisseld met het SP-logo. Hij maakt zich daar vreselijk kwaad over. U moet dat artikel even lezen, want het is echt een bijzonder artikel. Hij geeft daar voorbeelden in, bijvoorbeeld van meneer Timmermans, maar ook van meneer Sjoerd Sjoerdsma en nog een aantal politici. En ik raad u aan om dit artikel even te lezen. Dan weet u precies welke partijen u, laat ik zeggen, u niet zou moeten stemmen in Nederland tijdens de komende verkiezingen in maart. Dan mijn toeristische tips van vandaag. Die gaan over Tel Aviv. Nou, niet echt alleen maar over de stad Tel Aviv. Het gaat over twee markten waar ik zelf heel graag kom. Twee echte ouderwetse leuke markten. Dat is de Shuk HaKarmel en de Lewinsky-markt. De Shuk HaKarmel is bij velen wel bekend, denk ik, in het centrum van Tel Aviv. Parallel aan het strand, min of meer. Het ligt daar 300 meter ten oosten van. Bij Allenby Street, halverwege, ga je de Shuk in, of je gaat vanaf het zuiden, vanaf de parkeerplaats en het busstation erin. En de Shuk HaKarmel is echt een ouderwetse markt, zoals een markt ook hoort te zijn. Alleen, hij verandert op het ogenblik wel iets. Er komen wat meer cafeetjes, restaurantjes, bistrootjes. Er komen zelfs ja, wat winkeltjes, maar datzelfde zie je gebeuren in de markt in, overal eigenlijk, ook hier in Netanya, maar ook in Jeruzalem en in Haifa. Het trekt, als het succes is, altijd anderen aan. Maar het is nog steeds een oermarkt, laat ik het zo maar zeggen. Je hebt er van alles. Natuurlijk veel fruit, veel groenten, vis, verse vis, Nederlandse kaas, kan je er ook krijgen. En kaas uit andere landen. Dus dat is een hele grote kaasstal trouwens. En voor de rest heel veel kleding die je zelfs nog kan passen. Je kan een klein beetje afdingen als je dat wil. Wordt niet raar over gedaan. En wat je vooral kan, is heel veel en lekker eten. Allerlei van die kleine snacks. Of als je wil lunchen. Het is er allemaal. Alles wat je eigenlijk zou willen, kan je doen. Daarnaast is het wel zo, het is een smalle shoek. Als je met z'n vieren langs naast elkaar loopt, dan verspeer je de weg. Maar het is een mengelmoes van Tel Aviv die je daar tegenkomt. Een andere markt die misschien wat minder bekend is, is de Shuk Lewinsky in Zuid-Tel Aviv. Heel makkelijk te vinden. Hij ligt in de neighborhood of in de buurt die Florentin heet. Het is een beetje een opkomende buurt, een juppiebuurt kan je het noemen, trendy. Ik weet niet hoe je dat zegt in Nederland. Maar het is een bijzondere markt. Die markt is ooit begonnen in 1930, toen Joodse emigranten kwamen uit Griekenland. Die gingen in die buurt Florentin wonen. Opende winkeltjes, opende stalletjes. En daar kwam een hele Balkansfeer eigenlijk met een Balkankeuken. En de spijsjes, de kruiden van de Balkan. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een hele bijzondere markt. Waar heel veel leuke kleine restaurantjes ook zijn. Waar je ook alleen burekas kan eten. Waar je ouzo kan drinken. Heerlijk gebak, heerlijke koek, heerlijke cake. Ja, het is er allemaal. Want gedurende de jaren 30, 40... niet alleen al de speciale Balkan specerijen en voedsel kwam daar. Maar er kwamen ook veel mensen uit het toenmalige Perzië. Die gingen in die buurt wonen. En die openden ook weer winkeltjes en stalletjes. En nou is het een markt waar je dus van alles van kan kopen. Ze hebben gedroogd fruit, ze hebben vers fruit. Heel veel noten. Je ziet enorm veel stalletjes of winkeltjes waar je noten in allerlei soorten en maten kan krijgen. Maar er is nog veel meer. Men verkoopt bijvoorbeeld spijsjes, of hoe heet dat, zaden van planten die, als je ziek bent, je beter kunnen maken. Ze hebben verse koffie, verse thee, die kruiden, koffiebonen. Die je dan zelf moet malen of die ze malen. Er is zelfs een heel oud café, een café dat heet Atlas. Dat is daar sinds 1924. Dat verkoopt van alles en nog wat. Maar je kan er ook nog eten en een hapje eten en lekker drinken. Dan een andere zaak die u zou moeten bezoeken daar is een delicatessenzaak Yom Tov. Die verkopen van alles eigenlijk wat speciaal is. In vlees, in olijven, in kaas, jam die ze zelf maken. En de Turkse galva. Nogmaals, ik raad u deze shoek aan. Ik ben er regelmatig geweest. En ik kan er nooit binnen een uur weg eigenlijk. Want elke keer ontdek je weer wat anders. Omdat je weer een winkeltje van, hé, hey, wat zijn dit voor noten? Of hé, hey, dit fruit heb ik nog nooit ergens gezien. Wat is dit? En voordat je het weet, loop je met plastic zakken vol met allerlei dingen die je gekocht hebt. En ja, dat vind ik het leuke van een markt. Het spontane, het onverwachte, het ontdekken van nieuwe producten. Maar ook de drukte, de hussel, de bussel, hoe noem je dat in Nederlands? De mengelmoes van mensen van uit de hele wereld. Rijk en arm, jong en oud, die alles krioelt maar door elkaar. En ja, het is niet zo schoon als in Nederland de straten. Maar het is het Midden-Oosten en het hoort bij het Midden-Oosten. En ja, ik vind het geweldig om op beide markten regelmatig rond te dolen. Het voordeel is dat je van zondag tot donderdag zijn de markten ook tot, en vooral zomers, zijn ze tot een uur of 8, 9 wel open s'avonds. Vrijdag gaan ze altijd eerder dicht. Maar het leuke van een bezoek is op vrijdag in een van die markten is weer dat u dan ziet hoe Israëli's de markten hun Shabbat inkopen op de markten doen. Want ja, op Shabbat moet er natuurlijk veel en heel speciaal gegeten worden. Anders dan op werkdagen. Het mooie ook weer, en dat ziet u op veel markten in Israël, dat op vrijdag is de gewoonte van veel handelaren om gewoon een plek te reserveren waar ze allerlei producten neerleggen, die door mensen die geen geld hebben of het niet kunnen betalen, dat zijn vaak ouder vandaag, of ouderen, laat ik het zo zeggen, die mogen dat gratis meenemen, of het nou fruit is of groente of een paar aardappelen. Ze kunnen dat vrijdag, net voor Shabbat, kunnen ze dat gewoon gratis meenemen. En dat is een traditie die gedaan wordt overal in Israël. En dat vind ik ook een mooie traditie, dat men toch aan de medemens denkt. Nou, dat ik zie dat ik weer bijna op een half uur zit. Ik kan nog wel een half uur met u doorpraten, maar nee, dat doe ik niet. Ik kom morgen gewoon weer bij u terug. Ik wens u voor de rest van deze dag een hele fijne voortzetting van deze dag. Ik ga nog even genieten van het weer. Ja, ik kan dat niet laten om het te zeggen. Ik ga nog even een half uurtje met de hond lopen. Even van het zonnetje genieten. En nogmaals, een hele fijne voortzetting van deze maandag. En ik zou zeggen, tot ziens, tot morgen.